Daarna volgt de schriftlezing voor deze morgen die u kunt vinden in de brief van de apostel Paulus aan de Romeinen. En daarvan hoofdstuk 8, de versen 1 tot en met 17. Romeinen 8, de versen 1 tot en met 17 is de schriftlezing voor deze dienst.
Zo is er dan geen verdoemenis voor degene die in Christus Jezus zijn, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want de wet des geestes des levens in Christus Jezus heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. Want hetgeen der wet onmogelijk was, terwijl zij door het vlees krachteloos was, heeft God zijn Zoon zendende in de gelijkheid des zondige vleesjes, en dat voor de zonde veroordeeld in het vlees, opdat het recht der wet vervuld zou worden in ons, die niet naar het vlees wandelen, maar naar de geest. Want die naar het vlees zijn, bedenken wat het vlees is, maar die naar de geest zijn, bedenken wat het geest is. Want het bedenken des vleeses is de dood, maar het bedenken des geestes is het leven en vrede. Daarom dat het bedenken des vleeses vijandschap is tegen God, want het onderwerpt zich de wet Gods niet, want het kan ook niet. En die in het vlees zijn, kunnen goden niet behagen. Doch gij lieden zijt niet in het vlees, maar in de geest, zo anders de geest Gods in u woont. Maar zo iemand de geest van Christus niet heeft, die komt hem niet toe. En indien Christus in uw lieden is, zo is wel het lichaam dood om de zonde wil, maar de geest is leven om de gerechtigheid wil. En indien de geest desgene die Jezus uit de doden opgewekt heeft in u woont, zo zal hij die Christus uit de doden opgewekt heeft ook uw sterfelijke lichamen leven te maken door zijn geest die in u woont. Zo dan, broeders, wij zijn schuldenaars, niet aan het vlees, om naar het vlees te leven. Want indien gij naar het vlees leeft, zo zult gij sterven. Maar indien gij door den geest de werkingen des lichaams doodt, zo zult gij leven. Want zoveel als er door de geest Gods geleid worden, die zijn kinderen Gods. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid, wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Dezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien wij kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen Gods en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden.
De tekst uit dit gedeelte, gemeente, die in verband met de catechismusprediking in het bijzonder ook van belang is vanmorgen, dat zijn de versen 15 tot en met 17 uit Romeinen 8. En die wil ik eerst nog een keer met u lezen. Romeinen 8, de versen 15 tot en met 17. Want gij hebt niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen, maar gij hebt ontvangen de geest der aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba, Vader. Diezelfde geest getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En indien we kinderen zijn, zo zijn wij ook erfgenamen. Erfgenamen van God en mede-erfgenamen van Christus. Zo wij anders met hem lijden, opdat wij ook met hem verheerlijkt worden. En op grond van dit gedeelte en ook andere gedeelten luisteren we dan naar wat het troostboek van de kerk, de catechismus, zegt in zondag 13. En dat willen we dan nu ook samen lezen. Zondag 13 uit onze Heidelbergse catechismus. Daar gaan we verder met de behandeling van de 12 artikelen. En we zijn dan toegekomen aan Gods enig geboren Zoon, onze Heere. En dat vinden we dan in zondag 13 uitgelegd. Waarom is hij Gods enig geboren Zoon genaamd, zo wij toch ook Gods kinderen zijn? Daarom dat Christus alleen de eeuwige natuurlijke Zoon van God is. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. Waarom noemt gij hem onze Heere? omdat hij ons met lichaam en ziel van al onze zonden, niet met goud of met zilver, maar met zijn dierbaar bloed gekocht en van alle heerschappij van de duivel verlost heeft en ons alzo zich tot een eigendom gemaakt. Tot zover. Jongens en meisjes, wij behoren allemaal tot een gezin. En wat betekent dat? Dat je een vader en een moeder hebt. En wat een zegen als je die allebei nog mag hebben. Het kan ook zijn dat een vader of moeder is weggevallen. Dat is een heel gemis. Want je behoort samen tot een gezin. Nu gaat het vanmorgen ook over een gezin. Een heel bijzonder gezin. Het gaat om het gezin van God de Vader. En we kijken vanmorgen naar wie tot dat gezin behoren. Want dat is eigenlijk wat de catechismus vanmorgen zegt in die eerste vraag. Jezus is de Zoon van God. Maar hoe zit dat nou met de gelovigen? Die worden toch ook Gods kinderen genoemd? Hoe zit dat nou in dat gezin van God? Wie behoren daar nou toe? Wie zijn dat nu? Nou, daar gaan we vanmorgen samen naar luisteren onder het thema voor de preek: het gezin van God de Vader. En dan letten we op drie dingen. Allereerst op de oudste broeder, dat is de Heere Jezus, Gods enig geboren zoon. In de tweede plaats letten we dan op de aangenomen kinderen. De gelovigen zijn aangenomen, geadopteerd tot Gods kinderen. En dan in de derde plaats kijken we naar de familietrek van dat gezin. Waarin lijken al Gods kinderen nu op elkaar? En dat is dat ze de wil van de Vader doen. En dat heeft dan ook te maken met de tweede vraag en antwoord uit deze catechismus. Maar ik leg vooral de nadruk op wat het betekent dat wij tot kinderen van God zijn aangenomen uit genade. Dus het gezin van God de Vader, de oudste broeder, de aangenomen kinderen en de familietrek van dat gezin. Ja, in deze zondagen van de catechismus zijn we bezig met de 12 artikelen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En in de vorige zondagen ging het ook over Jezus Christus, de Zoon van God. Want in de geloofsbelijdenis valt de volle nadruk en ook het volle licht op Hem, op zijn persoon en op zijn werk. En inderdaad, er is zoveel van de Heere Jezus te zeggen en te belijden. Wij belijden niet alleen maar dat Hij Gods Zoon is, zo zegt de catechismus hier, maar wij belijden ook dat Hij Gods enig geboren Zoon is. En dat is niet zonder reden. Er is altijd weer strijd geweest over wie Jezus nu is. En dat is een strijd die al begonnen is in de tijd van het Nieuwe Testament, toen Jezus op aarde kwam. En dat is een strijd die doorgaat tot de dag van vandaag. En die zal doorgaan tot aan de dag van zijn wederkomst. Wie is Hij nu? Is Hij nu echt God of niet? We kennen allemaal wel de Jehovah's getuigen, hè? Die van tijd tot tijd, vaak op zaterdagmorgen, bij je aan de deur komen en die met je dat evangelie willen delen. Maar als je met hen in gesprek wilt raken over wie Jezus is, dan kom je bij een kardinaal verschil. Want zij willen niet belijden dat Jezus, ja, wel de Zoon van God genoemd wordt, maar niet echt de Zoon van God is, wezenlijk. En dat is ook het grote verschil met de islam. Kijk, de islam die zegt ook wel mooie dingen over Jezus. En in de Koran kom je ook Jezus tegen. Maar hij is een bijzonder mens geweest, een profeet. Er staat heel duidelijk in de Koran: Allah heeft geen zoon. Dat is een wezenlijk verschil, waardoor je ook nooit kunt zeggen, nou ja, al die godsdiensten in deze wereld, die hebben zoveel raakvlakken, uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Nee, het evangelie van Jezus Christus laat zien dat Hij Gods Zoon is. Gods enig geboren Zoon. Hij is echt de Zoon van God. En dat zie je nou hier in zondag 13. De catechismus die trekt een scherpe scheidslijn tussen Jezus en alle mensen. En ook tussen Jezus en Gods kinderen. Er is een wezenlijk verschil. Jezus is de eeuwige, natuurlijke Zoon van God. De afkomst en het wezen van Jezus is van een hele andere orde dan van de gelovigen. Er is een unieke relatie tussen de Vader en zijn enig geboren Zoon. En dat is niet hetzelfde als wat gezegd kan worden van de gelovigen die ook Gods kinderen zijn en die God ook als hun Vader mogen kennen. De catechismus zegt, ik kom daar zo natuurlijk nog even wat meer op terug, de gelovigen die zijn tot kinderen van God aangenomen. Maar bij Jezus is dat anders. Kijk, je komt in de Bijbel de uitdrukking tegen dat Adam de zoon van God is, dat Israël de zoon van God is, maar Jezus stijgt daar ver bovenuit. Hij is met niemand te vergelijken. Hij heeft een unieke relatie met zijn Vader in de hemel. Hij is de eeuwige Zoon van God. Er is nooit een tijd geweest dat hij niet de Zoon van God was. Hij is van eeuwigheid af al de Zoon van God. Hij is de natuurlijke Zoon van God. Ja, dat is moeilijk om dat in woorden uit te drukken en onder woorden te brengen. Dat is ook een wonder wat wij niet kunnen bevatten, maar alleen kunnen aanbidden. Dat Jezus de eeuwige Zoon van de Vader is. Dat Hij er altijd geweest is en dat de relatie met zijn Vader altijd er al was. En dat Hij in de eeuwigheid van de Vader, zegt de Bijbel, en dat is een moeilijk woord, gegenereerd is. Dat wil zeggen, Hij is uit de Vader van eeuwigheid voortgekomen. Dat kunnen wij niet vatten. Dat is het unieke, het bijzondere van de relatie tussen de Vader en de Zoon. En zo heeft God hem voorgesteld aan deze wereld. Toen Jezus onder Israël begon, toen heeft God gezegd bij de doop in de Jordaan, deze is mijn geliefde Zoon in wie ik al mijn welbehagen heb. En je ziet dat in heel de Bijbel door. En met name in het evangelie van Johannes. Dat Jezus die unieke plaats heeft als Zoon van God. Johannes zegt, wij hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hij heeft de heerlijkheid. De glorie als van de enige geborene van de Vader. Hij is in de schoot van de Vader. En Hij heeft ons de Vader verklaard. Hij legt ons de Vader uit. Hij is dicht bij het hart van zijn Vader. Er is een zuivere, unieke liefdesverhouding tussen de Vader en de Zoon. We lezen in het Johannesevangelie, de Vader heeft de Zoon lief. De Vader heeft de Zoon lief. De Vader kan al zijn liefde aan zijn Zoon kwijt. En de Zoon ontvangt die liefde van de Vader en leeft in die liefdesgemeenschap met zijn Vader. En er is zo'n sterke eenheid tussen de Vader en de Zoon, dat Jezus kan zeggen, wie mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. Want bij zijn komst op aarde straalt Hij de heerlijkheid van God uit. Lees het maar na in Hebreeën 1 vers 3. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Met andere woorden, in zijn komst schijnt God zelf met zijn heerlijkheid in deze wereld. Hij is het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Dat zijn moeilijke uitdrukkingen misschien, maar ze laten wel zien dat Jezus echt de Zoon van God is. Hij is een afdruk van Gods wezen. Gods wezen is in hem uitgedrukt, is in hem te vinden. Zo uniek is de Heere Jezus, van hetzelfde wezen met de Vader. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Misschien zegt er wel iemand vanmorgen in de kerk, nou dominee, moet dat nou zo ingewikkeld? Is dat nou wel zo belangrijk? Nou, denk even aan wat ik net zei. Het gaat om de vraag, wie is Jezus? Het heeft te maken met het hart van ons christelijk geloof. Want neem je weg wat ik net even geprobeerd heb uit te leggen. Die unieke relatie tussen de Vader en de Zoon. Neem je dat weg? Of denk je dat is niet zo belangrijk? Dan neem je het hart van het evangelie weg. Ons eeuwig behoud hangt ervan af. Ons eeuwig behoud hangt af van wie de zaligmaker nu werkelijk is. In Hebreeën 1 vers 3 wordt ook gesproken over de reiniging van onze zonden, die hij door zichzelf heeft teweeggebracht. Wanneer Jezus alleen maar mens zou zijn geweest. Als Jezus alleen maar een bijzonder mens zou zijn geweest en geen God, jongens en meisjes, dan was hij niet in staat geweest om ons te reinigen van onze zonde. Dan zou hij de straf op de zonde niet kunnen dragen. Dat is al eerder in de catechismus aan de orde geweest. Als Jezus niet echt God is, kan hij ook onze zaligmaker niet zijn. Al zou hij een supermens zijn. Het is absoluut onmogelijk om van beneden af, van onderop als mensen iets te bewerken tot onze zaligheid. Wie Jezus niet als God ziet, die is bezig om van beneden af verlost te worden. En dat is echt tot mislukken gedoemd. Kijk, dan kun je Jezus nog zo tot bijzonder mens maken. En dan kun je zeggen, hij is de beste mens die er ooit geweest is. Hij is een supermens. Maar dan sla je het fundament onder je eeuwig behoud weg. Want geen mens is in staat om de last van de eeuwige toorn van God die wij verdiend hebben te dragen. Maar wat is nu het evangelie? Dat God niet van beneden af ons vraagt om voor verlossing te zorgen. Maar dat hij zelf van bovenaf, vanuit de hemel, naar ons toekomt. Gods zoon is mens geworden. De eeuwige natuurlijke zoon. We hebben niets aan een Jezus die alleen maar een groot en een goed mens is. Maar we hebben alles aan een Jezus die de zoon van God is, van eeuwigheid. Deze is mijn geliefde zoon. Zo presenteert God hem vanmorgen ook aan u en jou. Hoort hem. Ja, God de Vader vraagt alle aandacht voor zijn enig geboren zoon. Die de oudste broeder is in zijn huisgezin, die een unieke plaats heeft. En waar wil de Heilige Geest ons nu vanmorgen brengen? Dat we zo diep onder de indruk van de Heer Jezus komen, dat we hem aanbidden. Dat we die vraag beantwoorden die Petrus kreeg en ook de andere discipelen. Maar u, maar jij, wie zeg jij nu dat ik ben? Dat is de vraag, gemeente. Wie is de Heere Jezus voor u en voor jou, die door de Vader gegeven is, zijn eigen zoon? Hij is de oudste broeder in dat gezin. Ik leg dat straks nog wel even verder uit, maar dat betekent dat hij een hele unieke plaats heeft in dat gezin van God de Vader. En dat blijkt ook wel, want dat gezin van God is nog veel groter. Er zijn nog veel meer kinderen in het huisgezin van God de Vader. En dat omschrijft de catechismus eigenlijk in één klein zinnetje. Maar wij zijn om zijnentwil uit genade tot kinderen van God aangenomen. En daar wil ik toch wat uitvoeriger bij stilstaan. Omdat juist de schrift daar ook op een hele rijke en een bijzondere wijze over spreekt. Om ons weer tot verwondering en aanbidding te leiden. Dat God zo is dat hij zondaren uit genade tot zijn kinderen aanneemt. Ja, soms wordt er gezegd, alle mensen zijn kinderen van God. Want we zijn toch allemaal door hem geschapen? Nou, in zekere zin is dat waar. In die zin zou je dat kunnen zeggen, maar dat is niet wat de Bijbel hier bedoelt met kind van God zijn. De Bijbel laat het juist zien dat het van nature door de zonde andersom is. Wij zijn kinderen van de toorn, kinderen van de ongehoorzaamheid. En daar is van ons uit niets meer aan te veranderen. En die erfenis van de zondeval, dat we kinderen van de toorn zijn, die dragen wij allemaal mee. Van nature zijn we geen kinderen van God in die diepe zin van het woord. Maar nu zegt de catechismus op grond van de Bijbel. Nu heeft God door zijn enig geboren zoon Die enige geboren zoon, die zo'n unieke band heeft met zijn vader. Nu heeft God door hem zondaren tot zijn kinderen aangenomen. Proeft u de verwondering, gemeente? Hier gebeurt iets onvoorstelbaars. Zondaren, weglopers, vijanden van God, mensen die vervreemd zijn van God. Ze worden nu tot zijn kinderen aangenomen. Ze worden geadopteerd. En u weet ook wel, adoptie, dat gaat niet zomaar. En zo is het ook met deze adoptie van God. Dat God zondaren tot zijn kinderen aanneemt. Dat gaat niet zomaar, gemeen. Het woord voor aanneming tot kinderen, adopteren, zoals Paulus dat gebruikt, ook in Romeinen 8, zoals we dat hebben gelezen, de geest van de aanneming tot kinderen, dat is een woord wat Paulus gebruikt tegen de achtergrond ook van die Romeinse tijd. Het is ook opvallend dat Paulus dit woord gebruikt juist in brieven, zoals aan de kerk van Rome, maar ook aan de kerk van Efeze en Galaten, waarin een grote Romeinse kolonie was. Iemand die geadopteerd werd, en wij kennen dat eigenlijk ook wel bij adoptie, iemand die geadopteerd werd, die werd uit de situatie gehaald waar hij zich eerst bevond. Het oude gezin, die oude familie. En daar werd hij uitgehaald. En hij werd overgeplaatst in een nieuwe familie. Hij kreeg een nieuwe plek in een nieuw gezin met een nieuwe vader aan het hoofd. En wat betekende dat? Dat alle schulden die bij dat oude gezin behoren, daar werd je niet meer voor verantwoordelijk gehouden. Want je behoorde nu tot dat nieuwe gezin. Al die schulden die werden je kwijtgescholden. En je kreeg de rechten van een zoon of een dochter in dat nieuwe gezin. Je kreeg dezelfde rechten als de natuurlijke kinderen. En de vader van dat gezin waar je nu toe ging behoren, die kreeg ook de verantwoordelijkheid voor je levensonderhoud en om je te beschermen. En zo zie je eigenlijk dat de adoptie die wij ook wel vandaag kennen, van kinderen die worden geadopteerd, dat dat eigenlijk al zijn achtergrond heeft in dat Romeinse recht. En dat is nu wat Paulus ook in gedachten heeft wanneer hij die woorden schrijft. U hebt ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen. Zondaren die door de Heilige Geest worden wedergeboren, worden tot kinderen aangenomen. Daar moet je even bij stilstaan, gemeente. Kinderen van de toorn worden aangenomen tot kinderen van God. Als je de Heere Jezus leert kennen, als je borg en zalig maakt, dan is het niet alleen maar zo dat je zonden vergeven worden. Dan is het niet alleen maar zo, en dat is al groot, dat je weer in een rechte verhouding tot God staat. Dat God je niet aanziet als een schuldige, maar als iemand die vrijgesproken is van schuld en straf. Het is niet alleen maar zo dat je weer in die rechte verhouding tot God komt te staan. Maar God gaat nog een stap verder. Hij neemt je aan tot zijn kind. Dat had God ook niet hoeven te doen. Hij had ons kunnen aannemen als zondaren van wie de zonden vergeven zijn. Maar hij gaat nog een stap verder. Hij neemt zondaren aan tot zijn kinderen. Om Jezus wil. En dan is er één tekst in de Bijbel, gemeente. En wat mij betreft mag u hem er wel even bij pakken. Waar je nooit over uitgedacht raakt als het hier om gaat. En dat is 1 Johannes 3 vers 1. 1 Johannes 3 vers 1. Wat staat er in 1 Johannes 3 vers 1? Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genoemd worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, Nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat we zijn zullen. Hoort u hier Johannes zingen van het wonder? Ziet hoe grote liefde ons de Vader heeft gegeven. Namelijk dat we kinderen van God genoemd zouden worden. En we zijn ook kinderen van God. Deze adoptie, deze aanneming, zegt Johannes, die komt voort uit de liefde van de Vader. Hoe grote liefde heeft de Vader wel niet voor ons, dat we tot zijn kinderen worden aangenomen. Wij die van nature zijn wil hebben veracht, die de Vader op het hart hebben getrapt. De Heilige Geest leidt je tot het kindschap van God. En dat is één groot wonder. Want weet u wat dat betekent, gemeente? Dat betekent net als in dat Romeinse recht dat die banden met die oude familie tot het verleden behoren. En wat is nou die oude familie waar een kind van God eerst toe behoorde? Wij waren kinderen van de toorn, slaven van het rijk van de duisternis. Of zoals het volgende antwoord dat zegt in de catechismus: wij leven onder de heerschappij van de duivel. Dat is die oude familie. Dat is waar we van nature toe behoren. Maar nu zegt Paulus, we zijn niet langer meer bij die oude familie van de duivel, maar nu zijn we huisgenoten van God. En dat betekent dat alle schulden van het verleden die bij die oude familie behoren, dat die ons zijn kwijtgescholden. En dat we die last van de zonde van dat verleden niet meer meedragen. Dat is toch niet te bevatten? Kijk, een kenmerk van iemand die ontdekt dat je tot zijn kind wordt aangenomen. Die wordt zo klein als wat. Die wordt ook zo ootmoedig als wat. Denk maar aan die verloren zoon. Die bij zijn vader was weggegaan, jongens en meisjes. Hij had de erfenis al meegekregen. En wat heeft hij met die erfenis gedaan? Dat heeft hij allemaal verbruikt voor de zonde, voor de wereld, voor het leven zonder God. En hij raakt helemaal aan de grond. Hij zit bij de varkens. En dan ziet hij dat de varkens het nog beter hebben dan hij. En dan komt hij tot inkeer. Dan herinnert hij zich hoe goed hij het had bij de Vader. Ja, als je dat gaat ontdekken, gemeente, hoe diep je gevallen bent, hoe goed wij het hadden bij God voor de zondeval, en dat wij vrijwillig gekozen hebben om God te verlaten, dan denk je, wat ben ik dwaas geweest. En dat heeft deze verloren zoon ook gedacht. En hij zegt, ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. En wat zegt hij dan tegen zijn vader? Vader, hier ben ik weer, uw zoon. Neem mij aan. Nee. Hij zegt, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard om uw zoon genoemd te worden. Ik ben het niet meer waard. Maak me als een van uw huurlingen. En wat doet dan die vader? Gaat hij daarop in en die zegt, ja, dat is ook eigenlijk de beste situatie, dat ik je nou maar ga beschouwen als een van mijn knechten. Nee, zegt hij, je bent en blijft mijn zoon. En hij laat alles aanrukken om het feest te vieren. Want deze mijn zoon was dood, maar is weer levend geworden. Hoe is het mogelijk, gemeen? Dat God zo één als ik ben aanneemt tot zijn kind om Jezus wil. Kijk, de Satan die probeert je daar altijd op aan te vallen. Dat eigenlijk niet kan. Dat deed hij bij de Heer Jezus al. Toen hij Jezus verzocht in de woestijn, toen zei hij, indien u Gods zoon bent, dan. Nou, die tactiek past hij ook toe in het leven van Gods kinderen. Dan zegt hij tegen je, als jij een kind van God bent, dan. En dan komt hij met allerlei dingen aanzetten om jou ervan te overtuigen dat je toch echt wel eraan moet twijfelen of je een kind van God bent. Dan zegt hij bijvoorbeeld, kun je een kind van God zijn met zulke zondige gedachten soms nog in je hart? Of kijk eens naar het verleden, wat je bedreven hebt, wat je allemaal gedaan hebt. Denk je dat God daar zo overheen stapt en dat God nog met jou te maken wil hebben? Zo brengt hij je aan het twijfelen. Kan ik wel een kind van God zijn? Maar wat is het antwoord, gemeente, op al die twijfelen en verzoekingen en aanvechtingen? Dat is hier wat we lezen, hier in zondag 13. Wij worden om Jezus wil tot Gods kinderen aangenomen. Wij zijn geen kinderen van God omdat wij dat verdienen of omdat wij waardigheid in ons hebben. Maar God heeft ons uitgekozen uit liefde om zijn kinderen te zijn. Het is zijn liefde waarmee hij ons tot zijn kinderen aanneemt. Het is geen kwestie van waardigheid, maar van liefde. Van goddelijke, eenzijdige liefde. En wij worden bevrijd van al onze zonde en schuld vanwege die oudste broeder, de Heere Jezus Christus. En in dat tweede antwoord van de catechismus, daar staat dat ook heel mooi omschreven. Hij heeft ons gekocht. Niet met goud of zilver, met vergankelijke dingen. Maar hij heeft ons gekocht met de dure prijs. Met de dierbare, dure prijs. Met zijn eigen dierbaar bloed. Dus God verklaart ons om Christus wil rechtvaardig. Bevrijd van al onze zonde en schuld. En neemt ons tot zijn kind aan. Alle licht valt op die oudste broeder, gemeente. Hij heeft de hemel verlaten. Hij heeft de torenhoge prijs voor deze adoptie betaald. Adoptie, dat gebeurt niet zomaar. Daar moet je een prijs voor betalen. Daar moeten ouders die een kind adopteren voor betalen. Nu heeft Jezus de torenhoge prijs betaald om zondaren tot Gods kinderen te maken. Hij is vanuit de hemel gekomen tot in de allerdiepste verlatenheid. Hij heeft de prijs betaald waardoor al die schulden die horen bij die oude familie van Adam waar ik eerst toe behoor. Die heeft hij op zich genomen en die zijn verdwenen. Die zijn op hem gelegd. Ziet u, gemeen. Hoe uniek deze oudste broeder is. Dat hij voor zondaren deze weg is gegaan. Kijk, hij hoefde voor zichzelf niet naar deze wereld te komen. Hij was de eeuwige natuurlijke zoon van God. Maar hij kwam om de schuld op zich te nemen. En God heeft hem behandeld alsof hij de zondaar is die schuldig is. Moet je dat eens even indenken. Wat dat voor Jezus geweest is, in die unieke relatie die hij heeft met zijn vader. Dat God zijn vader hem aanziet als iemand die zondig en schuldig is, terwijl die dat helemaal niet is. Hij heeft geen zonde gekend, maar God heeft hem tot zonde gemaakt. En dat niet alleen om ons schulden vrij te maken, maar hij heeft zelfs zijn eigen zoon niet gespaard. Om ons aan te nemen tot zijn kinderen. Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Hij gaf zijn zoon toen wij nog zondaren waren. Hij stierf aan het kruis, de rechtvaardige voor de onrechtvaardigen. Om ons terug te brengen tot God en ons een plaats te geven in het gezin van de Vader. Kijk, en dat is wat de Heilige Geest wil doen wanneer we aangevochten en bestreden worden. Wij zijn niet op grond van iets in onszelf geadopteerd door de Vader. Er wordt in het Oude Testament bij de profeet Ezechiël een beeld gebruikt eigenlijk, ook van adoptie, van aanneming. Ezechiël die laat zien hoe God Israël als een vondelingetje daar ergens in de woestijn zag. Israël was als een baby die te vondeling was gelegd. Uw vader was een Amoriet en uw moeder was een Hetitische. Met andere woorden, wat was de afkomst van Israël nou eigenlijk? Het stelde niks voor. Het was als een vondelingetje dat er in de woestijn lag. Het was geboren en de ouders hadden het achtergelaten. Het lag daar nog in het geboortebloed. Niks aantrekkelijks. Wat moet je met zo'n kindje beginnen? Maar Ezechiël laat zien dat God heeft omgezien naar zo'n vondelingetje en het opgenomen heeft het aan zijn hart gedrukt heeft, het aanvaard heeft als zijn eigen kind. En zo is God met Israël omgegaan. Nou, dat is het beeld, gemeente, wat we kunnen doortrekken naar de aanneming tot kinderen. Welke zondaren neemt God aan tot zijn kinderen? Zondaren die er mooi uitzien? Zondaren die keurig zijn? Zondaren die toch wel zich onderscheiden van andere zondaren? Dat ze toch wel ietsjes beter zijn? Nee, God neemt mij aan als een goddeloze in mijzelf, om Christus wil tot zijn kind. Is dat geen evangelie, gemeente? God hoeft niet iets aantrekkelijks in ons te vinden en iets moois in ons te vinden om ons aan te nemen als zijn kind. Dat hoef ik God niet aan te bieden. Daar hoef ik ook niet de zekerheid in te zoeken om een kind van God te zijn. De zekerheid om een kind van God te zijn ligt in de Heere Jezus. Dat ligt buiten mijzelf, in die oudste broeder, die door zijn Vader gegeven is tot een verzoening van al onze zonden, om zijnentwil. Daar mag je wel een dikke streep onder zetten, gemeente. Om zijnentwil tot kinderen van God aangenomen. En dan wil ik nog even iets zeggen van die oudste broeder. Die oudste broeder die zegt niet, nou ja, die kinderen die allemaal bij dat gezin gekomen zijn, dat zijn maar tweederangskinderen, hè? Die horen er eigenlijk niet bij. Ja, ze mogen er al wel een beetje bij zijn, maar uiteindelijk moeten ze altijd maar beseffen dat ze er eigenlijk niet bij horen. Ik lees een prachtige uitdrukking, gemeente, in de Hebreeënbrief. Jezus schaamt zich niet hen broeders te noemen. Heb je je daar al eens over verwonderd? Dat de Heere Jezus als de oudste broeder zijn de liefde van de Vader wil delen met ons zondige mens. Hij noemt ons broeders. Hij noemt ons broeders. En als je je dan afvraagt, wat heb ik nou met de Heere Jezus gemeen? Hij straalt de volmaakte heerlijkheid van God uit. En ik heb het beeld van God bedorven door de zonde. Hij dient de Vader altijd met vreugde en met gehoorzaamheid. En van nature, dan heb ik de wil van God eigenlijk altijd maar overtreden. Ja, als je daarnaar kijkt, dan zeg je, dat past toch helemaal niet bij mij. Dat deze Jezus mij broeder noemt. En toch doet hij dat. Hij schaamt zich er zelfs niet voor. Soms kun je het gewone leven hebben bij een familielid dat je denkt, ik schaam me ervoor dat die familie van me is. Want wat die allemaal uithaalt, daar wil ik eigenlijk niet bij horen. Maar Jezus zegt, ik schaam mij niet om een broeder te zijn van u, van jou. Hij is mens geworden, één van ons. Hij heeft onze natuur aangenomen en door zijn werk heeft hij ons een plek gegeven in het gezin van de Vader. En door zijn Heilige Geest vernieuwt hij ons. Hij deelt zijn liefde met ons. En dat niet alleen. De liefde van de Vader die hij kent, die deelt hij met ons. Wat een wonder, gemeente. Kijk, Jezus schaamt zich niet ons broeders te noemen. En daarom leert hij zijn discipelen, en dat is het volgende, gemeente, leert hij zijn discipelen dat ze God ook zullen aanspreken als onze Vader die in de hemelen zijt. Zo heeft Jezus zijn discipelen dat geleerd in de bergrede. God is mijn Vader. En dat is iets, gemeente, wat met de komst van de Heere Jezus nog rijker en voller geopenbaard wordt dan in het Oude Testament. Dat heeft er ook mee te maken met wat we gelezen hebben in Genesis of in Romeinen 1, Romeinen 8, vers 16, waar het gaat over die geest van dienstbaarheid, wederom tot vrezen. En dat vind je ook terug in Galaten 4. Daar zegt de apostel Paulus dus eigenlijk, tot de komst van de Heere Jezus was het nog niet zo helder wie God voor zijn volk is. In de zin van de openbaring van de drie enige God was nog niet zo helder en duidelijk als in het Nieuwe Testament. En tot aan de komst van de Heer Jezus waren de Joden nog onder het toezicht van de wet van Mozes. En moesten ze zich aan allerlei geboden en regels houden. Denk maar aan de offerdienst. Denk maar aan al die wetten van reinheid die wel naar Christus wezen. Maar zij stonden nog voor de komst van de Heer Jezus Christus. Er was nog niet die vrijheid die er is in de nieuwtestamentische bedeling. En in de tijd voor de komst van de Heer Jezus lees je ook niet dat de Joden God als hun vader vaak hebben aangesproken. Er is wel iets van te zien in het Oude Testament dat God hun vader is, maar in de psalmen lees je nog niet de directe aanspraak dat God een vader is. En dat heeft ermee te maken, zegt Paulus, dat zij in het Oude Testament nog niet tot die vrijheid waren gekomen waar de Heilige Geest in het Nieuwe Testament al God kinderen uit Jood en Heiden naartoe brengt. Er is in ieder geval veel minder zicht op God als vader en minder kennis van de rijkdom van God als vader. Het is er wel, maar het is nog niet in de volle vrijheid en heerlijkheid voor de gelovigen van het Oude Testament geopenbaard. Maar nu is Jezus gekomen. En wij hebben niet ontvangen de geest van de aanneming wederom tot vrezen, maar wij hebben ontvangen de geest van de aanneming tot kinderen, door welke wij roepen, Abba Vader. Dus deze heilige God, de Heer Jezus leert hem ons Vader te noemen om zijnentwil. Een kind mag Vader zeggen. Ook een aangenomen kind. Wettelijk is het zo bij een adoptie dat een aangenomen kind ook voor de wet kind van de vader is die hem geadopteerd heeft. En zo is het ook in het geestelijke leven. Ik besef dat het voor misschien wel veel mensen die zeggen dat is toch wel moeilijk om te zeggen. En dat vind ik best een drempel om dat te zeggen. Juist als je beseft wie je zelf bent, dan durf je dat soms niet. En dan aarzel je om dat zo ook tegen God te zeggen. Maar weet u wat de Heilige Geest nou vanmorgen wil doen, gemeente? Die wil ons zo op de Heer Jezus laten zien dat we om zijnentwil zijn aangenomen. Dat Hij ons bij de hand neemt om ook in onze gebeden, ook in onze omgang met God, Hem bij die Vadernaam te noemen. Dat is de Heilige Geest. De Geest is de geest van de aanneming tot kinderen. Door Christus ga je in het naderen tot God, ga je Hem bij die Vadernaam noemen, eerbiedig. En vol verwondering. Nee, niet op een hele vanzelfsprekende manier. Want dat is een onderscheid met mensen die dat heel oppervlakkig kunnen doen. En die zeggen, ja natuurlijk is God mijn vader. Dan is het de normaalste zaak, lijkt het wel, van de wereld dat God je vader is. Maar wat je mist is de verwondering en de eerbied. Dat die heilige God om Jezus wil mijn vader is. En dat is een schijnvertrouwen, gemeente. Dat heeft geen grond als je God zomaar oppervlakkig je vader noemt. Maar hier gaat het erom dat we door het geloof in de Heer Jezus, terwijl we zelf alles tegen hebben, op Hem zullen zien en zo van Hem zullen leren door de Heilige Geest Hem vader te noemen. Want Hij is in Christus onze Vader. En juist in de bergrede, gemeente. U moet dat maar eens even nalezen in Matteüs 5 tot en met 7. Waar de Heer Jezus zijn discipelen leert God onze Vader te noemen. Daar heeft Hij het ook telkens over zijn Vader. Uw Vader die in het verborgen is. Uw Vader die in het verborgen ziet. Uw Vader die in de hemelen is. Ja, de Heere Jezus laat zien wie de Vader is. En hoe meer ik de Heere Jezus leer kennen, hoe vrijmoediger ik word om ook God te mogen kennen en te mogen belijden als mijn God en Vader. Er is een tekst, gemeente, ja, het is misschien wel wat veel vanmorgen allemaal, maar er is een tekst die mij een paar jaar geleden bij een avondmaalsbediening in de Maranatha-kerk in de nabetrachting ontzettend geraakt heeft uit Johannes 16, vers 27, waar de Heere Jezus tegen zijn discipelen zegt: de Vader zelf heeft u lief. Daar hoor je stil van, gemeente. De Vader zelf heeft u lief. Met een eeuwige liefde. Uitverkoren. Om zijn kind te zijn. Niet te bevatten. Niet klein te krijgen. Zijn liefde is eeuwig. Die wankelt nooit. Zijn liefde betekent zijn eeuwige trouw. Ook als ik weer ontrouw word en in zonde val. Onvoorstelbaar. Jezus die het zegt tegen die discipelen daar. Een Petrus die hem verloochent. Een ongelovige Thomas. En ga zo maar door. De Vader zelf heeft u lief. Dat is het wonder, gemeente. Dat is het wonder van genade. De aanneming tot kinderen. En tenslotte dan nog even. En dat heeft ook wel te maken met dat tweede antwoord van de catechismus in deze zondag. Dat is dat Gods kinderen, die noemen Jezus ook hun heren. De catechismus legt dat zo uit. Wij zijn van slaven van de duivel, dienstknechten van God geworden, zodat we hem dienen. Wij noemen Jezus onze heren, voor wie wij buigen. Hij heeft ons gekocht met de dure prijs van zijn bloed. Inderdaad, hij is onze oudste broeder. Maar wel een hele bijzondere, die voor ons zijn bloed gaf. En wat leer je dan van hem? Zo zou ik het vanmorgen maar willen uitleggen, gemeente. Wat leer je nou van de Heere Jezus? Niet een ieder die zegt: Heere, Heere, zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen. Maar die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Dat is dus de familietrek, gemeente. Dat is de familietrek van het gezin van God. Je kunt een familietrek bij je geboorte meekrijgen. Dat je zegt, nou, dat zit eigenlijk bij ons in de genen. Daar herken je eigenlijk heel wat familieleden aan. En dan zeg je soms van, nou, dat is precies een vader. En dat is precies een broer. En die lijken helemaal op elkaar. En zo is er ook een familietrek in het huisgezin van God. En dat is leven naar de wil van de Vader. Dat is gekocht zijn met het bloed van de Heere Jezus. Om je leven toe te wijden aan God. Daar kun je ook je leven aan toetsen, gemeente. Of je ook een kind van God bent. Dan is er het verlangen om de wil van de Vader te doen. Om net te doen als die oudste broeder. Die gezegd heeft: ik heb maar één verlangen. En dat is gehoorzaam zijn aan mijn Vader. Zo is hij in deze wereld gekomen. Ik draag uw heilige wet die u de sterveling zet in het binnenst van mijn ingewand. Een en al liefde, gehoorzaamheid tot zijn Vader. Heren, ik wil alleen uw wil doen. En dat gaat de Heilige Geest nou ook afdrukken in je hart. In Romeinen 8 lees je dat onderscheid heel nadrukkelijk. Tussen niet meer naar het vlees wandelen, maar naar de geest wandelen. Dat is de strijd tussen de oude en de nieuwe mens. Kennen we die strijd, gemeente? Want dat hoort bij die familietrek van het huisgezin van God. Kijk, de duivel die doet er alles aan om je terug te winnen en je terug te krijgen. Maar de Heilige Geest die leert je hoe goed het is om de Vader te dienen, samen met die oudste broeder, de Heere Jezus Christus. Dat is toch de verbinding die je met de Heere Jezus ook gaat hebben en krijgen. Dat je samen met hem de wil van de Vader gaat liefhebben en gaat doen. Nee, nog niet volmaakt. Zolang wij hier op aarde zijn, is het steeds ook weer in zonde vallen en zondigen. Maar de richting van je hart, de richting van je leven wordt bepaald door de wil van de Vader. Je wilt hem dienen uit liefde. Want dat is een groot verschil. Hoe je God dient. Je kunt God dienen uit vrees, uit angst, uit slaafse vrees. Misschien zitten er vanmorgen wel in de kerk jongeren en ouderen die nog altijd zo een beetje dat beeld van God hebben en zo God dienen. Ja, stel je voor dat ik straks in de hel kom. Ik zal maar proberen een beetje God te dienen en God te zoeken en een beetje met de dingen van God bezig te zijn. Maar dan dien je hem uit angst. Dat is niet wat de Heilige Geest ons leert. De Heilige Geest leert ons om God te dienen, de Vader te dienen uit liefde. Dat kan toch ook niet anders? Ziet hoe groot de liefde ons de Vader gegeven heeft. Dat we kinderen van God genoemd zouden worden. En we zijn kinderen van God. Dan smelt je toch weg onder die liefde. Dan zeg je, hoe bestaat het? Dat God zo naar me omziet. Dan ga je toch bidden. Heere, doorgrond mij. En zie of er bij mij een schadelijke weg is. Leid me op de eeuwige weg. Je wordt gewillig om de wil van de Vader te doen. Van binnenuit. Het is geen moeten, maar een mogen en een gewillig dienen van God. Mag ik u en jou dat vragen vanmorgen? Misschien worstel je wel met die vraag, ben ik een kind van God? En ben je er nog niet uit? Maar mag ik je dan vanmorgen vragen, hoe dien je God? Uit angst of uit liefde? Als je hem uit angst alleen maar dient en denkt, ja, stel je voor dat ik dan straks verloren ga. Nou, dan moet ik je vanmorgen zeggen, dan is het nog niet waar het wezen moet. Dan ben je nog niet op de goede weg. Dan hoop ik dat de Heilige Geest vanmorgen zo in je hart doorbreekt. Dat je gaat zien hoe goed en genadig God is. Dat je zegt, Heere, net als die verloren zoon. Ik ben het niet waard om uw zoon genoemd te worden. Maar ik wil zo graag u dienen, want u bent het zo waard. U bent die heerlijke en machtige God die uw zoon hebt gegeven. Dient u God uit liefde, omdat u zegt, hij is het zo waard. Het is een liefdedienst. Ik wil zo graag de Heere dienen. Kijk, dan herken je in die dichter van Psalm 119. Het is niet voor niks de langste psalm geworden, gemeente, omdat hij er niet genoeg van kan krijgen om uit te zingen hoe lief hij God heeft en hoe blij hij ervan wordt om in de wegen van de Heere te gaan. Is er dat in u en in jouw hart, Heere? Ik die al mijn blijdschap in u vind. Ik hoop op uw heil met al uw gunstgenoten. Doe uw gewoon oprecht en welgezind. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Heeft mij nog nooit verdriet gedaan. Heere, ik krijg er geen spijt van om u te dienen. Want u bent al mijn liefde waardig.